Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Het antwoord luidt dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Geloofd zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wilde nog een enkel woord spreken over deze vraag en antwoord. We hebben er een paar keer bij stilgestaan en steeds kwamen we nog niet aan het einde van dit artikel van het Apostolicum. Ik wilde dat vanavond graag afronden. We hebben iets gehoord de laatste keer van het wonder van de kerk. Hoe komt die kerk er? En wat is nou nodig te geloven waar wij niet zien? Tenminste, niet op onze tijd, niet op ons commando. En we hebben gehoord die verandering van het begin van die christelijke kerk. Dat lag nogal duidelijk. Hoewel, daar lees je ook al spoedig van in de brieven van de apostelen, dat er zijn die afweken van het geloof, of die schipbreuk leden in het geloof, of ingekropen valse broeders die de gemeente verontrusten. Maar toch, dat werd dan ook, laat ik zo zeggen, aanwijsbaar vastgesteld. Maar nadat de gemeente, de jonge gemeente, groeide en ook er gezinnen kwamen, werd dat alles anders en deed de vraag zich voort. Hoort nu die vader of hoort die moeder of beide die nou aan die christelijke gemeente verbonden zijn door het waarachtig geloof in Christus zijn ingeplant, horen die nu met hun kinderen bij die christelijke kerk of niet? En hebben gehoord de beproeving die daar min of meer in zit. Maar toch ook dat wij niet mogen prijsgeven. Anders kunnen we beter, eerlijker, baptist worden. En maar wachten tot de kinderen zelf groot genoeg zijn om zich uit te spreken voor of tegen. Maar het lijkt mij de Calvinist meer eigen om te zeggen, je hebt niks te kiezen. God heeft gekozen. God heeft je apart gezet. God heeft je, eer het allemaal ooit nog tot je door kon dringen, heeft God al gezegd, kind, ik zet jou apart. En ik geloof dat wij, zeker ook in deze tijd, waarin misschien ook mede door de algemene omstandigheden, de lauwheid in de kerken, de sterke achteruitgang in de kerkbezoek, nu zie je dat allemaal weer opleven, dat persoonlijk, individuele, dat mensen voor, zoals men dat noemt, voor de Heer Jezus kiezen. En dat ze dan echt blijk geven met een groot enthousiasme dat ze erbij willen horen. En dat is dan het echte. Voor duizenden mensen is dat het echte. Daarbij vergeleken is die kerk, nou ja, wat is nou die kerk? Zo'n dooie gevoel en daar, nou ja, daar zitten die kinderen maar, hè, ze hebben er geen eens zelf voor beslist, ze hebben er zelf niet voor gekozen. Ze zijn ook niet enthousiast en ze worden altijd maar overladen met dit en met dat. Hè. En het is allemaal zo simpel. En toch geloof ik dat we juist daar tegenover, door het allerheiligst geloof, moeten blijven staan waar de Heere ons heeft gebracht. Waar de Heere ons heeft onderwezen. En wij kunnen niet het werk van God door alle eeuwen heen zomaar even opzij schuiven. En afrekenen met de doop, met de ambten en met noem maar op wat je dan zo vaak op dit moment buiten de kerk ook aantreft. Ik zou niet willen beweren, daar gaat het niet om, dat daar geen mensen zijn die de Heer vrezen. Daar gaat het niet om, dat zou ik niet graag veronderstellen. Maar ik vind het toch zo, eigenlijk zo brutaal. Als voormannen in die beweging rustig zeggen, binnen 10 jaar dan heeft de kerk, de geïnstitueerde kerk, met haar ambten, met haar sacramenten, met haar jongeren, die heeft dan met haar vormen ook, die heeft afgedaan. En dan zit een overgrote meerderheid bevindt zich dan in allerlei evangelische bewegingen, charismatische bewegingen enzovoorts, want de kerk heeft geen toekomst. Dat is dan de kerk. Ja, en dan, dat geloof ik dat wij dat niet mogen overnemen. En dat wij uit het woord van God ook weten, ik weet wel, het gaat er niet om, je kunt het natuurlijk net zo ver uitgebreiden als dat je zelf wil, zo'n zondagavondering, als je gaat spreken over de ambten in de kerk, over al de nieuwtestamentische gegevens, over ouderlingen, over leraren, diakenen en noem maar op. Maar je voelt wel aan, dat kun je in zo'n bestek, is dat niet de bedoeling om het allemaal aan de orde te stellen. Maar ik vind het toch wel verregaand als men op zo'n makkelijke wijze alles aan de kant schuift en gezellig onder elkaar. Het is allemaal zo simpel. De evangelie, dat kan op de navel van je vinger. Vul je naam in, kies voor de Heer Jezus, leef ernaar en dan ben je de kerk. En dan ben je ontdaan van dat keurslijf van die kerk en van al die tradities en die vormen en noem maar op. En dat is het heel anders. Ik weet dat het in deze tijd heel moeilijk is, ook voor wat betreft de jeugd, om ze te onderwijzen en iets bij te brengen van de leer van de profeten en van de apostelen. Het lijkt wel of deze tijd zich ook kenmerkt, vooral ook bij de jongere generatie, een zekere antipathie, een zekere afweer tegen wat wij dan noemen de leer. Er zijn duizenden jongelui die kijken met toch heel anders aan tegen afscheiding, tegen al die soorten van kerken en bewegingen die er zijn, ook tegen de RK-kerk. Ze vinden het eigenlijk maar stom dat we allemaal niet hetzelfde zijn. En moeten we daar nou nog over twisten? En dat zie je dan ook vorm krijgen in de paus zet er de rem een beetje op in deze tijd op die afvallige Nederlandse kerkprovincie. En dan zie je ook wel dat de puntjes meer op de i worden gezet. Maar anders was het eigenlijk al heel gebruikelijk dat de dominee en de pastoor broederlijk naast elkaar en met elkaar de eucharistie vieren, huwelijken inzegenen en noem maar op. En dat vindt een groot deel van de jeugd, vindt dat eigenlijk gewoon normaal. In principe bedoelen we toch allemaal hetzelfde. En in deze tijd van ontkerstening, ontchristelijking, moeten we niet meer op al die dingen letten. En is het beter als we de handen in één slaan en samen onder een zo breed mogelijk dak ook samenwerken. Kijk, dat is een stukje van de geest van deze tijd, dat bewijzen bepaalde onderzoeken aan kerkers onder de jeugd, dat ze er zo over denken. En nu weet ik, het is een zaak van betekenis. Wij hebben gehoord, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En dat woordje één, dat kun je natuurlijk zo benaderen, dat je zegt, ja, wat is daar nou van terechtgekomen? Wat moet bijvoorbeeld iemand die er van buitenaf tegenaan kijkt, wat moet hij ervan denken als hij die lijst kritiek van allerlei kerken en kerkjes, ook hier in Hilversum. Dat is natuurlijk geen zaak van vreugde. Maar ik zou toch graag merken dat jullie een gematigd standpunt daar omtrent innemen. Dat je niet dweept. Niet dweept met zoveel kerken of met je kerk, je eigen kerk. Maar ook niet dweept achter een soort of voor een soort eenheidsworst. Ik hoop zo dat het nou voor jullie en voor mij niet echt zo'n probleem is. Ik hoop er zo op dat wij dat echt door het geloof geloven. Die ene kerk. Dat die er is. En dat broeders in éénzelfde geloof over heel de wereld te vinden zijn door Gods grote genade. En als je dat nu voor ogen houdt, dan kun je natuurlijk ook gaan vragen, wat betekent dan de naam? Betekent dat dan echt zoveel? Is het niet zo dat kerken die dan in grote formatie één naam hebben, dat je daar juist de grootste tegenstellingen vindt? Zo'n ontzettend groot gebrek aan eenheid in de waarheid, in het geloof, in de liefde, in de hoop. Voel je dan ook niet aan dat die ene naam, dat dan vaak ook een doekje voor het bloeden is? Dat die naam geen enkele garantie geeft tot echte eenheid. Maar dat de vrezen des Heren, het geloof in de naam, het zalig worden uit genade, het leven van de vergeving, dat geeft eenheid. En dat, ik geloof dat dat er is. Ik kan dat niet prijsgeven, dat dat er toch is. Dat dat er van Gods wegen is, al is het een zaak van het geloof. Ik geloof ook dat dat er is. En dat dat soms ervaren wordt in ons land. En als je in het buitenland bent, dat dat zo kan zijn dat je die eenheid ervaart. Dat je helemaal geen behoefte voelt van hoe heten jullie nou en hoe zit dat nou en dit en dat. Toch één kerk is die door de Vader is uitverkoren en door de Zoon verlost en door de Heilige Geest wordt ingelijfd in de Heer Jezus Christus. Je moet ook niet vergeten de praktische problematiek. Ten eerste kun je allemaal in één plaats, niet allemaal in dezelfde kerk. Ten tweede, je moet rekening houden dat de kerk hier op aarde altijd door gereformeerd moet worden. Altijd weer. Dan moet je met een klein beetje nuchterheid vaststellen, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Want als je dan tenslotte één groot gebouw met 10 verschillende richtingjes, net als in de politiek, ja, dan voel je aan, dat is ook de oplossing niet. Er zit zelfs iets positiefs, heb ik wel eens gedacht, in de verschillende denominaties van het kerkelijke patroon in Nederland. Wat is het voordeel daarvan? Het voordeel daarvan is dat je merkt dat God doorgaat om telkens de waarheid in het midden te brengen. Al moet er een kerk verscheuren naar het zichtbaar. Bij die is het dit aspect en bij een ander is het weer een ander aspect. Ik zeg niet dat die aspecten altijd goed zijn, maar soms kan het zijn dat er een keuze gemaakt moet worden op grond van de waarheid. De Romeinse kerk, nou ook niet meer, maar die is eeuwenlang één geweest. Maar waarom? Vanwege de paus. Niet vanwege God. Niet vanwege Christus. Niet vanwege de waarheid. Maar vanwege God. Vanwege de paus. Maar dat is niet echt. Daar werd elke stem van protest werd geschorst, gesmoord, in de ban gedaan. Kijk, op die manier iets nastreven, dat is toch niet wat Jezus Christus zegt, Vader, ik wil dat ze één zijn, zoals wij één zijn, ik in u en gij in mij, dat is toch heel anders. Op die manier is het niet zo moeilijk om een zekere eenheid te forceren of te bewaren. Kijk, daarom zou ik willen zeggen, ach, ik geloof, ik heb daar ook wel verdriet over gehad. Maar niet dat je de verschillende namen had. Maar wat mij wel ineens verdriet heeft bezorgd, is dit, dat als je merkt dat er zoiets van een haat is. Iets van zo'n verachting. Iets dat je denkt, ja, waarom is dat nou? Waarom nou zo? Dat is wel erg. En daar hoeven we niet te vergoeien. Want dat is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is juist liefde en vrede. En daarom hoop ik dat jullie in het verkeer, in de plaats waar we wonen, met een zekere openheid en onbevangenheid de ander, en met de ander bedoel ik dan dit, de christenen, de kerkmensen, moogt ontmoeten. Zonder direct bepaalde vooroordelen te ontwikkelen. En goed, stel voor dat je in de omgang met elkaar dat blijkt. Dat er wel degelijk een kloof is. Dan mag je dat op grond van het woord Gods, als het ter sprake komt, mag je dat zeggen. Mag je dat in het midden brengen? Hoef je daarin niet mee te gaan. Maar niet bij voorbaat, als het ware, dat standpunt wat vol is van minachting en van laatdunkendheid en van hoogmoed. Dat wil de Heere God niet. De Heere God wil dat we zien daarop dat hij het zo heeft gemaakt als wij vanavond in Groningen bij een kind van de Heer binnen zouden stappen, dat we dan zouden proeven en smaken dat de Heer goed is. En als iemand morgen in een ver land zit en hij komt op de een of andere manier in aanraking met een mens of mensen die de God en Vader van de Heer Jezus Christus aanroepen in geest en in waarheid, dat hij meeknielt en meeleeft en meegelooft en hoopt. Want dat is de kerk. Dat is de kerk die door het geloof in de Heer Jezus Christus leeft. En als we dat nou voor ogen mogen houden, dan zien we toch iets van de eenheid. Niet met de leugen, maar met diegenen die de Heer Jezus Christus mogen liefhebben in onverderfelijkheid. En die leven uit de ene naam en door de ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke zij en wij moeten zijn. Daarom denk ik dat we zo de eenheid van Gods kerk mogen zien of geloven en soms ook ervaren in de praktijk van het leven. En dat we niet al te grote problemen mogen moeten maken door, waarom zijn wij niet hervormd of waarom zijn wij niet gereformeerde gemeente of waarom zijn wij niet christelijk gereformeerd of waarom niet dit en waarom niet dat. Ik geloof dat we daar niet zoveel problemen van moeten maken. Dat het dan echt belangrijker is om te behoren en om te horen van dat vergaderend werk van de Heer Jezus door woord en geest en om te ontdekken een levend lidmaat te mogen zijn van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is nou een van die punten waarin de eenheid eigenlijk aanwezig moet en mag zijn? Dat is, wij geloven een christelijke kerk.
Heb je dat ook onchristelijke kerken? Die heb je, ja. Die heb je. De Roomse kerk is een onchristelijke kerk. Dat wil weer niet zeggen dat de Heer ook daar zijn kinderen niet zou kunnen hebben of heeft. Zover zijn onze reformatoren ook nooit gegaan. Maar het is toch een onchristelijke kerk. Ik hoorde pas een prachtig lied, ik kon de woorden niet zo goed verstaan, maar het lied, de melodie en de harmonie van het zingen was heel mooi. Maar, dan ga je langer luisteren. En toen bleek het een Maria-lied te zijn, van die heilige moeder Gods, die reine, die vlekkeloze. En die medemiddelaar is, die koningin die onze tussenpersoon is, bij God en bij de Heer Jezus. En dan merkt het heel, dat is nou het onchristelijke. Dat is ook iets van dat onchristelijke, dat wij naast en tussen de Heer en de kerk Maria staan als een medemiddelaar is van God. Onchristelijk is ook als de prediking niet rust op dat werk en op die persoon van de Heer Jezus Christus, die alles is. Dat is een moeilijk punt. In zoverre moeilijk, daarom moet je dus ook vaak tegenspraak en tegenstand, en er is genade voor nodig om in die strijd te mogen staan en te mogen blijven. Om niet toe te geven aan al die dingen die op een stille manier de kerk weer binnensluiten of gesloten zijn of er nooit uit geweest zijn. Ik bedoel dan dat buiten die enige grond de mens zo in het middelpunt staat met wat hij beleeft, wat hij gelooft, wat hij hoopt, wat hij liefde. En dat dat dan de karakteristiek wordt van de prediking. Ik wil daar niet al te veel van zeggen, maar één zaak noemen. En die moet je dan ook onthouden. In de christelijke kerk is het zo, daar wordt een mens met al zijn vragen, met al zijn twijfels, met al zijn aanvechtingen, met al zijn overtredingen en zijn afwijkingen. Hij wordt niet naar zichzelf verwezen. Hij wordt niet ook te geloven. Hij wordt niet naar zijn ervaringen teruggewezen. Om daarop terug te gaan. Maar het kenmerk van de christelijke kerk is altijd het heenwijzen naar Christus, zijn persoon en zijn werk en zijn belofte. Dat we nergens anders rust in kunnen vinden en vrede dan in zijn werk alleen. En dat is het spreken van de christelijke kerk. En dat is soms wel eens bedekt door allerlei pijnmengselen en toevoegingen. Maar ik weet het persoonlijk uit de praktijk van mijn eigen leven. Je kunt in je leven allerlei dingen hebben ervaren. Je kunt, als je tijd van leven hebt, kun je wel een boek schrijven misschien met wat je zo ondervonden hebt. Je kunt in je leven tijden hebben van uiterste aanvechting, maar ook van grote blijdschap en zekerheid. Er kunnen tijden zijn dat het lijkt alsof God de Heer je overgeeft aan jezelf. Zodat je je zo eenzaam en verlaten voelt, zonder kracht. Dat je zeker voor jezelf het gevoel hebt en de voorstelling, ik ben alleen maar op weg naar de hel. Dat ben ik. En ik heb ook ervaren, je komt er nergens mee uit. Je komt er niet uit. Je kunt je tijdelijk misschien vastklampen, maar dat was toch eigenlijk wel van God. Daar kan ik me toch niet in bedrogen hebben. En dat was toch wel degelijk geen eigen werk, dat was toch niet mijn eigen wil. Maar ik zeg niet dat dat voor iedereen zo behoeft te zijn. Maar ik zeg niet, je verliest langzaam terrein. Steeds meer terrein verliezen. En tenslotte is het eigenlijk niets waar je eigen aan vast kunt houden. Waar je op kunt getroost zijn, waar je mee kunt getroost zijn. En ik heb ervaren dat juist dan, waar God het zegent, de prediking, het woord van die gekruisigde zaligmaker, van die vergevende liefde, van die heiligende geest, die kan alleen je het hoofd boven water houden. Dat je niet vergaat. Dat je niet wegvalt. Dat je niet in wanhoop verzijgt. Dat je niet een klager wordt of klaagster. Alt maar door. Maar die kan maar dan alleen die boodschap. Dat een drie ene God nou zelf, van alle eeuwigheid tot eeuwigheid, het heft in handen heeft. Dat hij alles heeft gevraagd om zijn zelfbeeld. Dat hij ook in erbarming op mij heeft neergeduwd. Die boodschap van dat hij, van die belofte, van die toezegging, dat kan alleen de kracht vormen om verder te gaan. Dat kan alleen het rustpunt zijn waarbij we ook alle andere dingen onder de ogen kunnen zien. Leven, maar ook sterven. Voorspoed en ook tegenspoed. Opbouw, maar ook wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik gepland heb, druk ik uit. Ja, zelfs in de ganse land. Dan gevoel je, ik heb niets. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan alleen. Dan hoef je geen zorgen te koesteren voor de morgen. Dan mag je zeggen, ach Heer, als ik geen raad meer weet, wees u mijn raad. Als ik geen hoop meer heb, wees u mijn hoop. En wanneer mijn oog eens breekt, het angstig dood zweet van mijn leed, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn hoop voor God bedekken. Ik ben ervan overtuigd. Al leef ik nog. Ik ben ervan overtuigd. Dat als wij aan het einde van de reis komen. Dat er niet anders overblijft. Dan een arme zondaar. Die niets heeft. En nochtans alles mag bezitten. In hem. Een arme zondaar. Die nog niet een geestelijk woordje kan zeggen. Ook al staat hij aan de poort van de eeuwigheid. Dan nog minder misschien wel. Dan voorheen. Maar om dan in dat geloof te mogen heen gaan. Christus is mijn hoop. Mijn verwachting. Mijn verzoening. Mijn zaligmaking. Dat mag ik zeggen op grond van dat woord. Dat daar bij de hemelpoort. Daar worden niet zoveel vragen gesteld. Zoals wij gewend zijn te vragen. Maar daar komt wel aan de orde. Heeft die man, die vrouw. Die jongen, dat meisje, in mijn lieve zoon gelooft. Zo ja, doe hem open de poorten der gerechtigheid en laat hem binnentreden. Zo nee, er is geen plaats. Want wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem en hij zal het leven niet zien. Soms als mens, ongeduldig mens, zou je wel eens haast erachter willen zien. Dan lijkt het wel eens alsof de Heer zo lang wacht. Dan kan het wel zijn dat je denkt, wanneer komt dan het ogenblik dat de grote koning van de kerk zal zeggen, ziet vader hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan kun je zo verlangen dat je denkt, dat er dan niemand achtergebleven zou zijn. Met een boos en ongelovig hart. Maar als we dan alle tezamen dat kleine stukje van de kerk hier heel veel wat beslaat nou. Met al die andere stukken. Dat we samen eeuwig zijn lof mogen vermelden. Omdat hij het gedaan heeft. Dat is de christelijke kerk. Dat doet de Zoon van God. Die doet het door zijn geest en woord. Daarom is ook de kerkgang zo belangrijk. Dat komt later ook aan de orde, welk stuur de geboden. Gedenk het zaterdag dat gij die heilig. Maar ik wil het nu vast zeggen. Waarom? Omdat wij vaak denken, en mensen, jongelui, je moet je eigen niet altijd serieus nemen. Waarom gaan wij nou elke zondag naar de kerk? Twee keer nog al liefst. En misschien in de week ook nog wel. Als je het niet al te druk hebt. Waarom? Omdat God door zijn geest en woord, dat heeft hij verordend, dat heeft hij ingesteld, beloofd heeft om zo die kerk niet alleen bijeen te vergaderen, maar ook te onderhouden, te vormen. Kijk, dat zou toch wat zijn als wij allemaal, dat kan misschien niet, omdat, ja, omdat wij op de aarde zijn. En dat wij uit de aarde aard zijn. Maar het is wel een ideaal beeld. Als de zondag, de dag van het woord en van de geest, voor allemaal iets van blijdschap in zich zou dragen. Iets van wat zou de Heer nu weer tot ons willen zeggen. Wat zou Hij nu doen? Troosten, ontdekken, levend maken, trekken uit de duisternis tot het licht, ons een antwoord geven op moeilijke dingen waar we in verkeren. Zou Hij iets voor ons hebben? Misschien verkeren we in een moeilijke situatie, man, vrouw, of ouders, kinderen, of kinderen onderling. Of de ene familie ten aanzien van de andere familie. Ik ben blij dat ik wel eens een enkele keer hoor dat dat ook zo mag zijn. Dat iemand zegt, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Oh, dat de Heer dat ook bestuurt. Ik heb dat wel gemerkt in mijn leven. De ene tijd is het net alsof een steekboekkant uitgestuwd wordt. En dan op een gegeven ogenblik die kant. Niet een ander kant, maar de waarheid is zo breed en zo diep en zo veelzijdig. En dan denk ik, wat is dat toch? Zou dat nou iets persoonlijks zijn? Of zou de Heer dat nou ook doen dat wij als gemeente dat nu mogen horen? Dat laatste denk ik ook, dat geloof ik ook. Maar daarom, wat is dat een vreugdevol iets als in de kerk? Daar zijn we niet op weg naar de gevangenis, naar de slachtbank, maar naar de plaats waar de Heer in zonderheid de gelovigen bij elkaar verzamelt. En waar het hem behaagt, de ongelovigen. Waar hij bij elkaar brengt, waar hij door zijn woord en geest wil werken. Dat heeft hij beloofd. De Heer kan dat ook wel buiten de kerk. De Heer troost ook als je op je werk zit. Of als je thuis of in de keuken of weet ik waar. Kan ook. Maar de Heer heeft in zonderheid zijn zegen gegeven aan Sion, aan de poorten van Sion, zijn gemeente. Je mag er eigenlijk van uitgaan dat je hier nooit voor niks zit. Doelloos. Je kunt je wel doelloos voelen. Je kunt niet altijd zeggen, nou vanmorgen of vanavond was het voor mij. Maar toch, God weet dat beter dan dat ik zelf weet. God is bezig. Daarom is het zo verdrietig. Je hebt wel eens wat met allerlei dingen geconfronteerd. In en buiten de kerk. Misstappen. Verkeerde wegen. Maar dat is heel erg. Maar kun je begrijpen, ik heb het al eerder gezegd. Een van de meest verdrietige dingen vind ik altijd als een mens zich onttrekt aan het woord. En aan de geest. Kun je zeggen, dat kan niet. Ja, maar in de kerk is toch die speciale verbinding woord en geest naar Gods belofte aanwezig. Daar sluit je als het ware je eigen aan. Je kunt niet zeggen, God sluit mij uit. Je kunt niet zeggen, ik mag niet meer naar de kerk van God. Nee. Eigenlijk moet je zeggen, de duivel vindt het niet goed dat ik naar de kerk ga. Maar God, die wil het. Kom, ga met ons en doe ons wel. Want woord en geest, dat wil de Heer gebruiken. De Heer werkt door middel van En daarom moet je niet meedoen. Met die trend van, och, ik kan toch de helft niet begrijpen, of ik hoor in één keer net zoveel dat ik de hele week er genoeg aan heb. Zo moet je niet denken. Nee. Zouden die mensen die redenvoeringen van Paulus en zo allemaal zomaar gelijk begrepen hebben? Hebben die wel eens gelezen? Of zo'n preek, eigenlijk een soort leerreden als de Hebreeënbrief, moet je het lezen? Zouden ze dat allemaal begrepen? En wij zijn er nou nog over bezig. Elke keer weer. En doen we de ontdekking. Heren, wat zijn ze toch dom? Dat moet je dus nooit als uitgangspunt nemen. Wat je ervan begrijpt of niet begrijpt. De Heere kan een paar woorden zo zegenen. Dat je verblijft of bedroefd of verwonding zelf voelt. Denk maar, de kerk is in dat opzicht eigenlijk gemeenschap. Dat komt nog aan de orde. Door zijn geest en wordt in eenheid van het waarachtig geloof. Zo is de Heer al bezig van het begin van de wereld tot aan het einde. Om te vergaderen, bijeen te brengen, te beschermen en te onderhouden. Hoe doet de Heer dat? Door zijn woord en geest hebben we gehoord, of geest en woord. Beschermen. Dat doet de Heer ook door zijn geest en woord. Want in dat woord komt de boodschap tot ons. Doet dan aan als uitverkorene en beminde Gods de ganse wapenrusting. Helm, borstwapen. Opdat ge de vurige pijlen van de Satan kunt weerstaan. Hier kan beschermen op allerlei manieren. Maar de Heer doet dat ook meestal door middel van. De Heer beschermt ook door middel van de gemeenschap. Je moet eens even indenken hoe buitengewoon het eigenlijk is. Als je zondags met elkaar in de kerk zit. Ik weet wel, je hebt zat verenigingen en waar ook mensen komen. Damclub, schaakclub, noem maar op, volleybal, korfbal, noem maar op, van alles en nog wat. Maar het is anders. Het is anders. Er is toch iets, al zijn we nog zo mens en menselijk, er is toch iets van die geheimzinnige aanwezigheid van God, van de genade van de Heer Jezus Christus. Er is toch iets van, als het goed is, met alle heiligen, met Gods kerk, hier en overal. Ik kan zeggen, ja, maar ik ga niet zoveel op bezoek en dit en dat, en het valt nog wel aardig tegen, dit en dat. Waardeer het dan helemaal sterk, als je nog wel die tijden, die momenten hebt, dat je bij elkaar bent. Samen zingt en samen luistert. Samen verdrietig bent en soms ook samen verblijft. Ja, ik neem toch aan dat dat zo is. De beschermende werking, dat is toch een zaak van het geloof. Je kan zo arm, zo ellendig de kerk binnenkomen. En ook tegen je medemensen, je naasten in de kerk aankijken. En dat je uit, als de kerk uitgaat, zelfs anders naar elkaar kijkt, beschermend. Door het woord, door de geest, door de liefde die van God is. Dat er iets is, hè? Ja, joh, jij bent er ook bij gebracht. En jij ook. God heeft ons bij elkaar gebracht. Dat een ogenblik dat krampachtige verdwijnt. Dat een ogenblik al die problemen, al die stille of hoorbare beschuldigingen verstomt. En dat er iets bovenuit gaat, namelijk het wonder. God heeft dat stelletje bij elkaar gebracht. God is nog met ons bezig. Hij is nog bemoeiende, zich met ons bemoeiende. Kijk, zo moet je dan ook dat zien, dat de Heer dat alles zo middelijk vaak doet. De Heer kan, als ze een kogel op je afschieten, kan de Heer die kogel een andere baan geven. Dat kan de Heer. De Heer kan veel listen en lagen verijdelen. Daar weet je, kijk, in vervolging en druk van mee te praten. Maar de Heer doet het nu ook. En als je nou morgen weer een lading vergif over je heen krijgt, dat kan op je werk, dat kan op school, dat kan overal zijn. Dan wil de Heer vandaag vast als het ware je beschermen. Iets van een bescherming geven. Hij wil je door zijn woord en geest versterken in het allerheiligste en dierbaar geloof. Hij onderhoudt ook. Door zijn woord, geest, sacramenten. Door de inwerking van de Heilige Geest in het hart. Het is niet uit te drukken in een of andere maat. Het is heel persoonlijk wat ik nu zeg. Dat kan ik niet overal zeggen uiteraard. Dat begrijp je, want wij kennen elkaar. Wij zijn nou eenmaal bij elkaar. Maar het is niet in een of andere term of maat uit te drukken wat God de Heer in al die jaren in zijn onderhoudende goedheid ons heeft geschonken. Hij heeft de bedroefden verblijd. Hij heeft de rouwdragenden ondersteund. Hij heeft de moedeloze kracht gegeven. Hij heeft de stervende ruimte gemaakt. Hij heeft soms het kwaad ten goede gekeerd. En doet medewerken ten goede. Hij heeft ons voor vele afgronden ook behoed. Waar mensen in dreigden te verstikken. Kun je het tellen? Kun je het in een maat uitdrukken? Wat moeders en vaders, ouderen en jongeren, hebben ervaren van God onderhouden. Dat ze van vreugde opgesprongen zijn vanwege Gods eenzijdige liefde. Van dat eeuwig trouw en zout verbond. Van alles wat hij voor zijn rekening heeft genomen, zo onconditioneel. Kunnen wij het verhaal? Hoe hij als koning hier en daar heeft ingegrepen in mensenlevens. En op een koninklijke wijze heeft laten merken. Nee, niet alzo. Ik ben de Heer. Hoe hij als priester, als een lieve priester, een trouwe priester, dat priesterwerk heeft aangebonden op ons hart. van uw allerbeminnelijkste zaligmaker, die de dood is ingegaan om zondaren te redden. Wie zal het optellen? Hoe hij heeft getroost en bemoedigd. En meer en meer verduidelijk moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Hoe vaak heeft hij als die grote profeet, die herder, de lammeren in zijn arm genomen en gedragen. En hij heeft ze ingefluisterd, woorden van welbehagen. In de meest moedeloze omstandigheden heeft hij ze een hart onder de riem gestoken, met zijn goddelijk nochtans. Zijn we niet samen arm en rijk geweest, bedroefd en blij? Heeft hij niet altijd gezorgd voor ons? Heeft hij het niet rijkelijk vervuld? Ik zal u geen weetje laten. Dat heeft hij zeker gedaan. Hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat hij zo mild voor ons had uitgelegd. Is het kerkhof niet meer dan eens geweest een plaats van vrolijk gezang? Hebben wij niet met elkaar gestaan in de hoop en het geloof van de wederopstanding van het vlees en eeuwige leven? Zodat als de zon door de ramen naar binnen viel, we haast al iets zagen van de dag die komen is. Dat de doden zullen worden opgewekt in onverderfelijkheid. En verenigd zullen worden met elkaar, al die behoren bij zijn kerk. O, wat is de Heer goed geweest. En nog voor ons en voor onze kinderen. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Moet je dat ook geloven? Je kan het in je eigen geloven. Ja, maar dat zit er nou in als je gelooft in de Heere van de kerk. In de Vader die heeft uitverkoren van eeuwigheid. Gezegend zij die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Als we geloven uit genade in die Zoon, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken, om de eer en de deugden van zijn Vader groot te maken, en die hele prijs te betalen die wij niet kunnen betalen en nooit kunnen betalen. Als je gelooft, ik ben een zondaar. Misschien staan we hier wel met Paulus mee, mij de grootste der zondaar. Ik van hartigheid. Als je gelooft in de Heilige Geest, dat hij je eigenlijk, als je eerlijk bent, geen dag in de steek heeft gelaten, nadat hij in onze harten inkwam, die geest van Christus, dat op je meest nare en sombere dagen, donkere dagen, dat je al was het niet zo'n troostrijke stem, een vermanende stem, zijn aanwezigheid eigenlijk, het moedig en mogen gevoelen, hun ongenoegen. Daarom, omdat wij geloven in die geest die bij ons blijft, daarom is het ook dat ik geloof dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Jezus leeft en ik met hem. Oh, dat ligt dus niet in een soort geloof in onszelf, maar het geloof in die God doet ook beleiden. Ik ben erbij. Ik mag erbij zijn. Hij heeft mij ook lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ontferming hier. Zouden wij dan niet zeggen tenslotte. Gelooft zij de Vader. Gelooft zij de Zoon. En loft zij de Heilige Geest tot in de eeuwige eeuwigheid. Amen.